Ons onderwerp van vanavond is Horeb, geboden en genade. Dat stond op de uitnodiging. We hebben al eerder over Horeb gesproken, dus toen ging het over de roeping van Mozes. Hoe Mozes geroepen werd om het volk van Israël te leiden en ook uit Egypte te mogen brengen. Nu gaan we naar het boek Exodus vanavond en ik heb eigenlijk 4 kleine punten en die kleine punten zullen best wat langer kunnen gaan duren. Ik stotter nog even, dan kan er nog iemand bij komen. Exodus 19, daar zou ik graag willen beginnen. En dat gaat eerst over de wetgeving op de Horeb. De titel was immers Horeb, geboden, maar ook genade, de geboden. Exodus 19, vers 16. En het gebeurde op de derde dag, toen het morgen werd, dat er op de berg donderslagen, bliksemflitsen en een zware wolk waren. En zeer sterk bazuingeschal, zodat al het volk dat in het kamp was, beefde. En Mozes leidde het volk uit het kamp God tegemoet. Zij stonden onder aan de berg. De berg Sinaï was geheel in rook gehuld, omdat de Heere er in vuur neerdaalde. De rook ervan steeg omhoog als de rook van een oven en heel de berg beefde hevig. Het bazuingeschal werd gaandeweg zeer sterk. Mozes sprak en God antwoordde hem met een stem. Tot zover eventjes. Straks gaan we met hoofdstuk 20 verder. Ik heb dit genoemd wat ze zagen en hoorden. Het volk Israël is uit Egypte in de richting van de Horeb gebracht door Mozes. En er zijn al heel wat dingen gepasseerd intussen. Schelfzee en zo en nou ja, al die spannende dingen. En moeilijke dingen. En nu komt het zover dat dat volk bij God gebracht werd. Dichterbij. Dat had de Heere zelf zo gepland. Hij wilde dat dat volk dichterbij zou komen. En Mozes heeft het volk uit het kamp God tegemoet gebracht. Ik heb ooit tegen iemand gezegd die de Heere zou willen dienen. Nou, neem deze tekst maar. Probeer het volk uit je eigen woonplaats God tegemoet te brengen. Zodat ze onder de indruk komen van wie Jehovah is en van wat de Heere doet en hoe die dat doet. Dat is gebeurd en het gevolg was een enorme ontzetting, eerbied, ontzag bij het volk. En ze hebben tegen Mozes gezegd, spreekt u alstublieft met de Heere God en doet u het maar, we geven het graag in uw handen. Ze waren dus gewoon bang. Dan laat ons er maar buiten. Maar het bazuingeschal werd gaandeweg zeer sterk. Het is ook erg spectaculair geweest. En ook als het Nieuwe Testament u zegt dat er een moment gaat komen dat we de Heer tegemoet gegaan bij de laatste bazuin, dan is het bazuingeschal dus ook gaandeweg al sterker geworden. Maar bij de laatste bazuin is dan het moment gekomen dat wij hem tegemoet zullen gaan. Maar ook dan is de ontmoeting gepaard gegaan met zal gepaard gaan met bazuingeschal. Als het bazuingeschal des Heeren, de hele bekende Johannes de Heer gezegd is, voor mij ook hoor, en kostbaar. Maar dat is ook hier zo. Dus we krijgen een indruk over wie de Heere is. En dat hebben ze echt geweten, heeft het volk ook geweten. Nou, het tweede is hoofdstuk 20. Daar vindt u de 10 woorden. Ik begin bij het begin. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En dat gaat door. Dat zijn de 10 woorden die u mogelijk in een bepaalde kerk, ik weet niet waar u geweest bent, ooit op een zondagochtend, maar daar hoort u het luid en duidelijk. Iedere keer opnieuw. In de evangelische kringen wordt het bijna nooit meer gehoord. Is het een beetje, nou ja, alsof je weer onder een oud deken komt, een oud juk komt. Maar dat is het niet. De Heere heeft dat heel bijzonder laten horen. Waarom? Omdat in die 10 woorden van Yahweh zelf zichtbaar wordt. Het is een getuigenis over hemzelf, wie die is en hoe die is. En dat zijn al hele andere dingen en heel andere motieven om die 10 woorden wel of niet te lezen. Ik ga ze dus nu wel lezen. Een beetje, niet tijdrekken, want ik heb stof genoeg. U zult geen andere goden, vers 2, voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik ben de Heere uw God. Ik ben een naijverig, een jaloers, een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere God zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. God denkt de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Shabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U niet, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Shabbatdag op de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En heel het volk was getuige van de donderslagen, de bliksems, het bazuingeschal en de rokende berg. En toen het volk dit zag, sidderden zij en bleven op een afstand staan. En ze zeiden tegen Mozes, spreekt u met ons, dan zullen wij luisteren, maar laat God niet met ons spreken, anders sterven wij. Mozes zei tegen het volk, wees niet bevreesd, want God is gekomen om u op de proef te stellen en opdat de vrezen voor hem, de eerbied voor hem, ontzag voor hem, u voor ogen staat, opdat u niet zondigt. Het volk bleef op een afstand staan. Maar Mozes naderde tot de donkere wolk waar God was. Toen zei de Heere tegen Mozes, zo moet u tegen de Israëlieten zeggen, u hebt zelf gezien dat ik met u vanuit de hemel gesproken heb. U mag naast mij geen goden van zilver maken en goden van goud mag u ook niet voor uzelf maken. U moet voor mij een altaar van aarde maken en daarop uw brandoffers en uw dankoffers, uw kleinvee en uw runderen offeren. Op elke plaats waar ik mijn naam zal laten gedenken, zal ik naar u toekomen. Zal ik naar u toekomen en u zegenen. Maar als u voor mij een stenen altaar maakt, mag u dat niet bouwen van gehouwen stenen. Want als u ze met uw houweel bewerkt, ontheiligt u ze. En u mag niet langs trappen naar mijn altaar klimmen, opdat uw naaktheid daarop niet zichtbaar wordt. Dit zijn de bepalingen die u hen moet voorhouden wanneer u een Hebreeuwse slaaf koopt. Daar ga ik het straks verder over hebben. Maar ik wil vanavond wel ook een stukje van 21 meenemen. Daar vindt u misschien wel een van de allergrootste dingen die ooit op aarde zijn waargenomen. Jahwe verscheen. En niemand kon God zien en leven. En dan komt zoiets naar je toe. Ik snap dat ze gesidderd hebben. En als dat naar je toe komt, zo'n explosie van heerlijkheid, van majesteit, van ontzag afvragend of afroepend voor Jahwe zelf. Dat je ontzag hebt. En dat ontzag is misschien wel een beetje aan het tanen. Een beetje onze buurman, een goede vriend. En hij gaat met mij en hij praat met mij. Daar is ze pas ergens over, die zingende zusjes. Maar dan krijg je het idee van de oude jongens krentenbrood of zo. Die term die kenden ze in de Bijbel niet, maar u weet wel wat ik bedoel en wat ik voel. Het ontzag voor de Heer, de eerbied voor God. En dat gaat ook een beetje weg als je denkt, we willen het niet over die wet hebben en over die geboden. Alleen over de liefde van God, hij heeft ons lief. Er loopt het risico door te veel accent bij liefde en genade te leggen, dat je de eerbied voor God en het ontzag voor God kwijtraakt. En dat is merkbaar. Ik weet niet hoe u waarneemt, maar dat is wel zo. En ik vind toch dat we dat mogen vaststellen. En het hele volk is getuige van die heerlijkheid, van die glorie van Jahwe. In het Nieuwe Testament even een tussenvoorbeeld. Toen heeft de Heer Jezus een paar van zijn discipelen meegenomen naar de berg. Dat komt nog een keer op in een van de avonden. Naar de Tabor. En daar heeft de Heer bezoek gekregen van Mozes en van Elia, die met hem hebben gesproken op die berg. Maar als Petrus daar later over schrijft, dan heeft dat zo'n impact gehad op hem en op zijn bediening, dat hij dat nooit meer is kwijtgeraakt. Toen van de luisterrijke heerlijkheid zulk een stem tot hem klonk. U bent mijn geliefde zoon. We hoorden deze stem. En als u Petrus daar eens over hoort spreken in zijn brief, tweede brief met name, dan begrijp je ook hoeveel indruk die ontmoeting en die stem en die sfeer voor hem hebben betekend. Dat gun ik je. Het ontzag, de eerbied, niet de bangheid, dat is het niet. Maar daar zit natuurlijk wel een stukje, bij ontzag zit ook een stukje angst in. Maar dat is dan een beetje onze kant. Maar het respect element, het eerbied element, het eren willen geven, glorie willen geven aan Jahwe, dat mag ons nooit en nooit ontgaan. Maar te midden van deze dingen, en de Heer die zijn stem liet horen, waarvan we nu achteraf kunnen zeggen, maar we hebben ook de brief aan de Romeinen in onze Bijbel, en dan weten we dat niemand door het houden van de wet behouden kan worden, kon worden. Want als dat wel had gekund, dan hoefde de Heer Jezus niet te komen. Dus alleen al het feit dat hij kwam, blijkt dat niemand het kon. En dat is natuurlijk ook zo. Maar toch in deze samenhang van wie ik ben, heilig en rein en Jahwe zelf, met alle respect. Daar zit een element in dit hoofdstuk, en toch wil ik graag een plaats hebben waar ik bij jullie kan komen om te zegenen. Hier, Oude Testament. Dat heb ik vroeger gemist, toen ik onder de wet was en deze dingen naar me toe kwamen elke zondag. Die plaats waar de Heere kwam om te zegenen. Ja, dat was dan wel eens een verhaal of een getuigenis, nauwelijks, maar nou ja, eigenlijk kwam het veel te weinig voor. Maar dan moest je je spiegelen aan iemand of zo hier beneden. Maar hier zegt de Heere God, ik kom zelf. En jullie moeten voor mij een altaar van aarde maken. Dus onmiddellijk bij de wetgeving, bij die donderslagen, bij het vuur, bij de klinkende bazuinen, jullie moeten voor mij een altaar maken. Want ik wil bij jullie komen om te staan en te zegenen. Ik zal mijn naam laten gedenken op elke plaats. Zal ik naar u toe komen en u zegenen. Nou, dat altaar, lieve broeders en zusters, is heel helder. Ze hebben natuurlijk ook in de tijd van Mozes onmiddellijk een altaar gebouwd. Het zat in de tabernakel. Zodra die tabernakel een beetje gestalte kreeg en je liep naar binnen, dan liep je padoes tegen het altaar aan. Dat stond daar ook prominent. Dat was ook duidelijk. Maar het principe is dat God een plaats heeft waar hij wil komen en zegenen. En dat blijkt het altaar te zijn, kort door de bocht, het kruis van de Heer Jezus. Daar is het offer aller tijden zichtbaar geworden. Daar is de Heer Jezus die zijn vader wilde eren, God wilde dienen en zijn naam wilde verhogen, het brandoffer geweest. Maar ook in zijn leven hier op aarde, van het prille begin bij Maria in de baarmoeder tot het einde aan het kruis, heeft hij geleefd voor hem. En hij is het geweldige vredeoffer. Hij is ook het offer voor zonde, schuld, voor de zonde als macht, voor de erfzonde. En hij heeft ook jou en mijn schuld willen boeten, willen dragen. Alle ongerechtigheid is op hem terechtgekomen. En dat is zoiets groots, dat God hier in het Oude Testament zegt, zo ben ik. En je kunt mij zien, maar dan moet je bij het altaar gaan staan. Dat is eigenlijk de simpele uitleg van dit hele stuk. Dan moet je bij het altaar gaan staan. Nu wordt de tafel des Heren, waar je het avondmaal viert, ook altaar genoemd. Dat heb ik niet bedacht, maar dat is de schrift. Met andere woorden, in de kerk, daar zie je dat, als het goed is, terug. In de Rooms-Katholieke traditie heb je dus nog steeds een altaar staan, in alle Rooms-Katholieke kathedralen of kerken of gebouwen. En dat wordt ook nog steeds altaar genoemd. En u vindt, ja, maar dat was van vroeger. Dat klopt, we hebben de beeldenstorm gehad. In de protestantse hoek zijn al die beelden dus een beetje verdwenen. Die zijn eruit gegooid. Maar dit is er ook een beetje uitgegooid. Dat het toch een plekje mag zijn waar het offer zichtbaar wordt of verkondigd wordt. En dat is brood, wijn, lichaam van Christus, bloed van de Heer Jezus. Die twee dingen. Hier is sprake van een heel bijzonder iets. Dat God een plekje heeft waar hij staat en waar hij zegent, waar hij komt. Hij komt naar ons toe. En dat is nog steeds zo. En als de Heer Jezus bovendien zegt, twee of drie die bij elkaar zijn in mijn naam, betekenen ook voor mij dat ik daar in het midden van hen ben. Dat is al een enorme vooruitgang. Dat altaar, daar moet je dan ook afblijven. Dat moet je niet gaan modelleren, staat hier. Daar heb ik vaker wat over gezegd, dus dat zal ik maar kort houden. Dat, als je een altaar van stenen maakt, dan moet je die stenen niet gaan modelleren, met een houweel niet gaan bewerken. Verfraaien, je zou kunnen zeggen, een beetje appetijtelijk maken, of ook geschikt maken voor die andere godsdiensten, zodat die er ook een beetje bij kunnen. Nee, al die termen die komen dan wel voorbij. Iedereen is bezig om dit zo te manoeuvreren dat. Maar de Heer zegt: nee, blijf er met je vingers af. Ik had een ander woordje kunnen kiezen, maar je begrijpt het wel. En als je een altaar hebt, dan moet je dat ook niet een altaar maken die zo hoog is dat je met trappen erbij moet, want je moet geen trap gebruiken. Ik heb dat nog nooit gezien in een kerkgebouw, dat er een trappetje stond. Maar als ik het anders zeg, je hebt geen hulpmiddelen nodig om bij de inhoud te komen. Dan klinkt het al heel anders. En dat betekent ook dat de geestelijke leiders zichzelf als hulpmiddelen hebben opgeworpen. Dat je via hen dan nog bij de Heer Jezus komt. Nee, geen trappen. Blijf er af met je vingers. Laat het staan zoals het is. En gebruik geen trap om bij de inhoud te komen. Je kunt rechtstreeks gaan. Zonder hulp van pater A of dominee C of dato D of weet ik veel wie. Dat niet, dus niet. Dus. Het is bereikbaar, het is hanteerbaar, het is onderhand bereik. Voor jou, voor mij. Nou, dat zijn al hele mooie dingen die je achter elkaar voorbij ziet komen. En dan kom ik vanzelf bij hoofdstuk 21. Daar heb ik nog niet zoveel over gelezen, maar dat ga ik nu wel doen. Exodus 21. Dit zijn de bepalingen die u hun voor moet houden. Wanneer u een Hebreeuwse slaaf koopt, moet hij 6 jaar dienen, maar in het 7e mag hij zonder te betalen als vrijman vertrekken. Als hij alleen gekomen is, ik lees de herziende statenvertaling, misschien jij ook, hoeft niet, maar in de herziende statenvertaling staat toevallig een voetnoot afgedrukt. Bij het woordje alleen, vers 3, is een sterretje en dat correspondeert met een puntje daaronder, onderaan de bladzijde. Er staat dus, dat woordje alleen letterlijk, dus letterlijk in het Hebreeuws, is dat met zijn lichaam. U hebt mij een lichaam gegeven. Met zijn lichaam. Lichaam is vlees en bloed. Lichaam komt weer heel dichtbij brood en wijn. Lichaam, mijn vlees, bloed, ware drank. Lichaam. Dat is denk ik belangrijk. Maar als hij alleen gekomen is, vers 3, moet hij alleen vertrekken. En als hij getrouwd is, mag zijn vrouw met hem vertrekken. Dus als je als koppel, als stel binnenkwam, dan blijft dat zo. Als zijn meester hem een vrouw gegeven heeft en zijn zonen en dochters bij hem gebaard heeft, dan zal die vrouw met haar kinderen aan haar meester blijven toebehoren. En moet hij zelf alleen vertrekken. Maar als die slaaf nadrukkelijk zegt, ik heb mijn meester, mijn vrouw en mijn kinderen lief, ik wil niet als een vrij man vertrekken, dan moet zijn meester hem bij de rechters, er staat weer een stelletje bij, weer een voetnootje, weet je wel, als je dat even leest, bij God of bij goden, een andere vertaling, maar dat is letterlijk. Dus bij de rechters, bij God of bij goden brengen. Hij moet hem bij de deur of bij de deurpost brengen. Zijn meester moet dan met een priem zijn oor doorboren. En zo zal hij hem voor eeuwig dienen. Even tot zover. Straks ga ik nog iets zeggen. Bij vers 12 en verder. Daar zegt de Heer. En dat is natuurlijk heel merkwaardig. Als je even heel nuchter bent, ik weet niet hoe nuchter de mensen in Utrecht en de omgeving zijn. Dat is een explosie van heerlijkheid geweest. Jahweh heeft zichzelf laten zien, laten horen. En er is angst gekomen en afstand. En de spanning was om te voelen. En je zou bijna bang worden van die spanning. En dan zegt de Heer, maar ik heb één plek waar ik kan staan en zegenen, waar ik kan komen met mijn zegen. Ja, daar moet je ook voorzichtig mee zijn met dat plek. Daar moet je niet zelf aan gaan frunneken of verfraaien. Dat moet je zo laten zoals dat er is. En dan ineens een stukje CAO-onderwijs. Hoe gaat dat nou als je een slaaf neemt? Hoe ga je met de slaven om? Je zou in eerste instantie zeggen, nou, dat is even een afknapper. Je gaat van die enorme hoogte, van die spanning, van de hoogte die er is, en van het aanwezig zijn van Yahweh, van de eerbied en het ontzag voor hem, ga je naar de verhoudingen onderling toe. Nou, dat is van, de Heere naar het menselijke. Dus van heel hoog naar aardse dingen. Wees voorzichtig. De Heere zegt in dit woord dat hij komt en dat hij daar komt op die plek. En dat hij van plan is om te zegenen. En nu zegt hij vanaf hoofdstuk 21 door wie hij dat doet. En dat is heel wat anders. Dat is zoiets kostbaars dat je in één klap ziet. In het Oude Testament, bij de wetgeving, waar iedereen op afstand staat. En de Heer zegt, maar ik kom toch. Maar hij zegt ook door wie. En dat is de knecht. Die Hebreeuwse knecht die hier omschreven wordt, die met zijn lichaam kwam, met bloed en vlees, die was alleen. Het is des te merkwaardiger dat als Jeremia in een van zijn profetieën, hoofdstuk 31, zegt dat de Heer Jezus een keer terugkomt, dat daar staat hij, dat hij niet alleen is. Dat wordt des te mooier, zal ik maar zeggen. Dat wordt des te scherper. Een vrouw zal hem vergezellen, zegt Jeremia 31. Dat is, voor mij is dit zo kostbaar, zo uniek bijna. Dat je daar ineens het scherpe verschil ziet tussen de eerste komst van de Heer Jezus en de tweede komst van de Heer Jezus hier op aarde om te regeren en om te heersen, om bewonderd te worden en om gediend te worden. Elke knie buigt zich dan voor hem en elke tong belijdt dat hij Heer is. Dat gaat dan gebeuren. Maar dat hier al in verstopt zit, dat is het dan toch een soort puzzelboek. Moet je dan een soort clausule zien te vinden in het Oude Testament om het Nieuwe Testament te snappen. Nou, het Oude Testament, de Heer Jezus zegt het zo, de schriften zijn het die van mij getuigen. Dus ga er nog maar vanuit dat het over mij gaat in Exodus. Ga er maar eens vanuit, laat dat uitgangspunt maar zijn van je denken, van je doordenken over deze dingen. En dat is natuurlijk schitterend mooi. De Heer Jezus is alleen gekomen. En hij had na zijn periode, hier wordt dan een periode van een slaaf van 7 jaar genoemd. En dan was die slaaf vrij, dan kon hij zo vertrekken zonder meer. En dan moest hij ook nog behoorlijk wat meekrijgen, andere Bijbelboeken. Zeggen dat je een slaaf ook dan nog moest belonen. Hij mocht niet met lege handen weg. Je moest hem flink wat meegeven. Geen Nederlands dubbeltje, als je begrijpt wat ik bedoel. Want dat stelt niet zoveel voor. Maar die periode dat de Heer Jezus hier geweest is, heeft aangetoond dat hij zonder meer zou kunnen vertrekken. Wie van u overtuigt mij van zonde, heeft de Heer Jezus gezegd. En de Bijbel zei, als je God dient, en als je doet wat God wil, dan heb je eeuwig leven. Dan kom je er. Dat niemand gelukt is een tweede, maar dat was wel de stelling. En de Heer Jezus heeft God gediend. Wie van u overtuigt mij van zonde? Niemand kon hem overtuigen van zonde. Hij heeft niets gedaan waarop de doodstraf zou rusten. Zei Pilatus, nou dat was alleen maar juridisch. Herodes ook al niet. Maar de schriftgeleerden, die hebben gezocht en die konden eigenlijk niks vinden. Die hebben alleen maar gekronkeld. En van alles bij elkaar gefantaseerd. Maar de Heer Jezus had als vrij man terug kunnen gaan. Als de Heer Jezus dat had gewild, lieve broeders, zusters, had hij zo weer terug kunnen gaan naar zijn vader. Hij had niks onbehoorlijks gedaan. Niemand zou hem tegenhouden als hij weer terug was gegaan naar de Vader en naar de hemel. Of naar het Vaderhuis. Hij was welkom geweest. En juist hij zei, ik ga niet als een vrije man weg. Hij heeft zijn handen uitgestoken. Neem mij maar. Die overgave komt u een beetje tegen in de Hof van Gethsemane. Maar de Heer Jezus aan de ene kant zegt, ik ben, hij noemt zijn naam. En Judas en de hele club daarbij, die soldaten, die vallen achterover. Die kunnen geen vin verroeren. Die kunnen ook niet arresteren. Die kunnen helemaal niks. Omdat hij alleen maar zijn naam noemt, liggen ze daar, gevloerd. Maar juist die dat, laat me zeggen, een paar seconden eerder zei, steekt zijn handen uit. Neem mij maar. Hij laat zich boeien. Alsof touwen die Samson makkelijk kon verbreken vroeger, door hem niet verbroken hadden kunnen worden. Maar hij liet zich boeien en hij heeft zich laten wegvoeren naar het altaar. Nu zeg ik het maar heel compact. Maar dat is zo'n enorme gedachte, dat die meester die hem, die slaaf, had moeten laten gaan, tot de conclusie komen, ja, maar die slaaf die wil helemaal niet. Waarom wil die dat dan niet? Nou, omdat zijn meester hem ook nog een vrouw gegeven heeft. En ik weet niet of u zich ooit verbaasd hebt over de gedachte die in de schrift is, heel concreet, dat de vrouw, de bruid van het lam, door de Vader gegeven is aan de Zoon. Gegeven is aan de Zoon. Als de meester hem een vrouw gegeven heeft, en hij zegt, ik heb u lief. Dan zeg ik het met mijn woorden richting de Vader in de hemel. Vader, ik heb u lief. En ik vind het zo super dat u mij een bruid gegeven hebt. En dat er ook nog vruchten van die bruid zijn. En van die verbinding tussen bruid en bruidegom. Ik wil niet als een vrij man weggaan. Dan zou die meester hem bij de deurpost brengen. Zijn oor doorboren. Dat betekent zijn priem. Nou, ik heb dus geroepen. 3 minuten later was hij weer vrij. Want dan moest hij een kop koffie hebben, die meester. Dus dan moest die priem er weer uit. Sorry, technisch. Maar die priem, die oorpriem, door zijn oren. En dat is nu precies wat de Bijbel daarvan zegt. Nu ga ik met u naar Jesaja, het boek Jesaja. Het ging hier over de knecht die zijn oor doorboord kreeg. Omdat hij niet als een vrij man wilde weggaan. Jesaja 50. Ik ga bij vers 4 beginnen. De Heere gaf mij een tong van een die onderwijs ontving, zodat ik weet met de vermoeide een woord op de juiste tijd te spreken. Hij wekt elke morgen, hij wekt mij het oor, zodat ik hoor als zij die onderwijs ontvangen. De Heere heeft mij het oor geopend. Dat is hetzelfde woord. En zelf ben ik niet ongehoorzaam. Ik wijk niet terug. Ik geef mijn rug aan hen die mij slaan. Mijn wangen aan hen die mij de baat uitplukken. Mijn gezicht verberg ik niet voor smaad en speeksel. Want de Heere helpt mij, de Heere. Daarom word ik niet te schande. Daarom heb ik mijn gezicht gemaakt als hardgesteente. Dat ik weet dat ik niet beschaamd zal worden. Hij is nabij die mij rechtvaardigt. Wie zal met mij een rechtszaak voeren? Lieve broeders, ik kan niet het hele boek Jesaja met u behandelen. Misschien doen we dat nog wel eens. Het is de moeite waard, maar u vindt 4 profetieën over de knecht van de Heere in het boek Jesaja. 42, 49, 50 en de allermooiste en de allerbekendste, 53. Jesaja 53, waar vaak uit geciteerd wordt. Dat zal ik nu doen. 1 tekst eruit, Jesaja 53. vers 5. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem, en door zijn striemen is voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Die kent u. Prachtige teksten. Want dat is een profetie over de knecht van de Heere. Dat begint in Jesaja 54 al. Dus 42, hoofdstuk 42, 49, 50, 54 en 52 en 53 achter elkaar lopen over. Over de knecht des Heeren. Vier enorme profetieën over de knecht van God. Over die Hebreeuwse slaaf. Die het oor doorboord kreeg. Notabene letterlijk genoemd in Jesaja 50. Ziet u dan niet dat in het Oude Testament, in het Exodus boek, waar de Heer zich laat zien, een beetje laat zien. Heel klein beetje. En alles is al op afstand en is al gespannen. En dan komt hij daar met zegen. Dus zegt hij dan, ik ga jullie zegenen. En dat doe ik door mijn knecht. Die ene knecht die ook door mij voorzien is van een vrouw, en ik heb dat gedaan, die wil niet als een vrijman voor zichzelf weg, maar die zal ook voor jullie gaan boeten en voor jullie gaan betalen. Het offer, het werk voor brand. Dit is zo adembenemend precies, dat je er misschien aan moet wennen opnieuw. Heren, ik weet het niet. Dit gaat misschien wel te ver voor ons. Dit is te hoog voor ons. Maar het is wel uw woord. Het is dat prachtige boek van God. Waardoor het boek Exodus ineens bijzonder wordt. Nu zei ik, dan heb ik nog een stukje in Exodus. En dat is hoofdstuk 21. We gaan even weer terug naar Exodus 21. Weer naar een stukje tekst. Vers 12. Dat is nog steeds dezelfde hoofdstuk, weet u wel. Dus van 20 is dan de wetgeving. En ik kan staan en dan gaat het in 21 ineens over de knecht, over een slaaf. En dan gaat het verder in hoofdstuk 20. Sorry, in hoofdstuk 21, vers 12. Wie iemand zo slaat dat hij sterft, moet zeker gedood worden. Nou, dat is een soort juridisch handboek of zo. Let op. Vers 13. Misschien wel een van de allergrootste teksten die u kunt bedenken. Maar voor het geval dat hij het er niet op toelegde, maar dat God het zijn hand liet overkomen, zal ik voor een plaats voor u zorgen waar u naartoe kunt vluchten. Alleen die tekst. Voor het geval dat u het er niet op toelegde, maar God het je hand liet overkomen, zal ik een plaats creëren waar je naartoe kunt vluchten. Ik was nog heel jong toen ik begon met pastorale dingen. Misschien wel te jong, we waren al lang getrouwd, dat wel. Maar en er werd gebeld dat ik, of ik een begrafenis wilde doen ergens in ons land, waar ik ook bijbelstudies gaf toen al. En daar was iemand geweest die had een poosje verlof. Hij was piloot van de zendingsorganisatie. En die was met verlof met zijn vrouw. Die logeerde bij haar moeder. En waar ook haar broers woonden. En haar broers hadden een garagebedrijf. En hij was dus met verlof daar en wist niet wat hij doen moest. Stond er een oude sportauto in die garage. Zo'n Engelse, die het niet meer deed. En, maar mag ik eraan sleutelen? Ja, ga je gang. Nou, hij sleutelde. Kreeg hem aan de praat. Vraagt zijn vrouw, ga je mee een proefritje doen? Die zei, nee, ik moet soep koken. Ik herinner me dat dag woordelijk. Nou, neem mijn zusje maar mee. En haar zusjes, zijn schoonzusje dus, in de auto. Zij naar het terrein waar hij die proefrit zou doen, uit buiten het dorp, is nog niet buiten het dorp, een paar bochten. Hij stuurt verkeerd of hij heeft te veel gas gegeven. Dat ding vliegt over de kop. Geen rolbeugel, geen dak. Echt van vroeger. Zusje komt om. En hij komt er heel geschaafd. Hij komt er helemaal caduc uit, zal ik maar zeggen. En omdat ik daar bijbelstudie deed, ook waar dat zusje kwam, vroegen ze of ik daar de dienst wilde doen. Dat heb ik ook willen doen. Maar ik wilde ook graag met die veroorzaker spreken. Ik had hem nog nooit ontmoet. Maar hij kon niet, hij was echt helemaal stuk. En ik weet niet wanneer ik ooit dit stukje, deze tekst die ik hiervoor gelezen heb, heb gekregen. Dat weet ik, maar ik, op dat moment had ik het. Ik ben nu van overtuigd dat God het me op dat moment gewoon liet zien. Zonder dat ik het bewust als bagage had. Dat God het liet zien. Dus ik zei tegen hem, maar heb je erop, ben je er op uit geweest om je zusje om te brengen? Nou, nee. Natuurlijk niet. Dan kan ik u voorlezen dat God het je hand liet overkomen. Het is je wel gebeurd. Maar God liet het je hand overkomen. Maar als dat zo is, is er voor jou een plek. Dan is er een uitweg. En het gaat hier over een vrijstad. Dan is er een uitweg waar je naartoe kunt. Ik zal het heel voorzichtig zeggen. Jank en brullen. En, ook van mijn kant, maar hoe dan ook. Hij is meegeweest naar de begrafenis. Dat wilde hij niet meer. Het is complete genezing geweest voor hem. Complete genezing geweest voor zijn vader en zijn moeder. Die helemaal niet pro waren, maar helemaal tegen waren. Alles is omgedraaid daardoor. Door die gebeurtenis. Nou, dan denk je, nou, dat is een mooie toepassing daartoe. Dat was ook. Ik heb het nooit meer hoeven gebruiken in die zin. Want het moet wel iets gebeuren. Er moet wel iets gebeurd zijn, anders kun je dat niet. Totdat. Luister. Toen Israël de Heer Jezus gevangen nam, die knecht van God, en je bent Jesaja 53 nog aan het repeteren in je hoofd. En ze hebben hem gearresteerd. En ze hebben met hem gedaan wat ze wilden. En ze wilden per se dat hij gedood zou worden. En dat is ook gebeurd. Maar wat zegt de Heer Jezus? Vader, vergeef het hun. Nee, maar dat is heel emotioneel. Ze weten niet wat ze doen. Op dat moment brengt de Heer Jezus hun daad onder de noemer onwetendheid. En dus is er een vrijstad. Dit gaat zo intens ver dat je er bijna niet over uitgedacht raakt. Laat het maar ook een keer door je hoofd gaan. En nog een keer en nog een keer. Wij hobbelen daarna voorbij. En we hebben zelfs die, dat is het eerste kruiswoord notabene wat Jezus uitspreekt. Van die 7 kruiswoorden is dit het eerste. Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Ze hebben het, die zegt, jullie hebben het wel gedaan, maar je hebt het er niet op toegelegd. Met andere woorden, hij buigt het helemaal om naar onwetendheid. En dus was er een uitweg. En die uitweg die is er. Het feit dat Israël bewaard is tot op heden en zegen zal krijgen in de toekomst, is hierop gebaseerd. En nergens anders ook. Dus het gaat heel ver. En dan zegt u, ja, je moet het dan een tekst uit het boek Exodus 21. Ja, waar wij denken dat het over pastorale hulp gaat. Of misschien wel om slachtofferhulp gaat. Zoiets, hè? Zo zou je kunnen doorpraten. Op dat moment is dit hier aan de orde. Mijn antwoord is, nee, helemaal niet. Dit is profetie van de bovenste plank. Ik heb me vroeger verbaasd over de woorden van Mozes. Die zei, de Heere God zal u een profeet verwekken. Wat zegt hij dan? Gelijk mij. Dus Mozes noemt zichzelf profeet. En een profeet verkondigt de toekomende dingen. Dat heeft hij door openbaring, door omgang met Jehovah, door die vertrouwelijke relatie, door dat gesprek met hem in het heilige der heiligen, waar Mozes waarschijnlijk elke dag kwam, daar heeft Mozes deze informatie niet alleen gekregen, maar ook verwerkt en doorgegeven. Wat u hier in uw Bijbel hebt, gekoppeld aan Horeb, gekoppeld aan die berg, waar de wetgeving plaatsvindt en iedereen op afstand staat, en alles bibbert en siddert en niemand durft dichterbij te komen. Dan zegt de Heer, maar ik kom bij jullie. Dus niet jullie komen bij mij, maar ik kom bij jullie. En hoe dan? Hoe doet hij dat dan? Door zijn knecht te sturen. En die knecht die heeft alle ongerechtigheid, alle verkeerdheid, alle scheve conclusies en alle verkeerde keuzes van jou op zich willen nemen. En die zegt, voor jou is er een vrijstaat. En voor mij is een vrijstaat, is de vrijstaat niet alleen dat in de toekomst er nog iets leuks is voor ons, maar er is een plekje in het huis van de Vader. Want diezelfde Heer Jezus heeft tegen hen die geloven gezegd, ik ga heen om uw plaats te bereiden. En in het huis van mijn Vader zijn veel woningen. En daar wil ik je hebben. En daar zal ik je ontmoeten. Daar zullen jullie mogen zijn. En daar zullen jullie mogen genieten van dingen waar je nog nooit van genoten hebt. De diepte en de rijkdommen van het woord van God, die toch wel een beetje naar voren komen uit één zo'n hoofdstuk, want daar is het ongeveer, is enorm. Dat is echt enorm. Dat is gigantisch. Daar kun je alleen maar van zeggen, Heere, als dat de Bijbel is, ja, dan wordt het een enorm bijzonder boek. En dan willen we graag nog meer ontdekken van wat u te zeggen hebt, van wat u te geven hebt. Nou, dat is enorm veel. Maar dat heeft allemaal te maken met die ene, met die knecht van Jehovah. Zie mijn knecht, die ik ondersteun. De Heer Jezus, hij is dat werk gaan doen. Vader, ik kom om uw wil te doen. Overgave, echt knecht willen zijn, echt willen dienen. En deze prachtige dingen die komen hier nu naar voren. En dat zijn dus een hele bijzondere toekomstelementen. Ik hoop van harte dat u daarover na gaat nadenken en dat u dan die vraag die u via de uitnodiging kreeg, Horeb, geboden en genade, dat u dat begrijpt. Geboden. Ja, maar die genade die is zo immens groot, die is zo fantastisch, zo schitterend. Dat is de Heer Jezus, Gods genade aan ons geopenbaard in zijn Zoon, onze Heer Jezus, onze Heiland en Verlosser. Worden Savior. Amen. Vader, dank u wel dat u ons eventjes liet kijken naar Exodus om even als het ware bij die berg Horeb te staan. En daar onder de indruk te geraken van wat zich daar heeft voorgedaan. Mozes was al eerder bij die berg geweest en nu had hem geroepen en gestuurd. Maar nu is hij daar om misschien ook wel met omwonden gelaat en met grote, grote eerbied heeft hij dit allemaal aangehoord. Het volk stond op afstand. En zei tegen hem, tegen Mozes, spreekt u maar met de Heere God, maar laat ons er maar buiten. Ik wil zo graag bidden, spreekt u maar tot ons, Vader. We willen zo graag meer horen van deze dingen. Die vertrouwelijke omgang met u. Mozes zag het aangezicht van Jehovah. Mozes hoorde. Zoals een man met een zoon spreekt. Zo sprak u met Mozes over alle dingen. Elke dag was Mozes daar, voor zover ik kan begrijpen. En iedere keer opnieuw komt hij daar met een gelaat vandaan dat straalt aan alle kanten. We willen u danken, Vader, voor prachtige dingen uit het Oude Testament. En die laten zien wat er nog zou moeten komen. Maar wij hebben bovendien gezien hoe dat is gegaan toen hij kwam, alleen. En hij had vanwege zijn perfecte wandel zo terug kunnen gaan, maar heeft dat niet gewild. Zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. Straf mij maar, leg het maar op mij. Reken het mij maar toe. En zo is het gebeurd. We willen u danken voor de Heer Jezus. We willen u danken, Vader, voor uw Zoon die de heerlijkheid opgaf voor smaadheid en voor hoon. Dank u wel voor uw Zoon. Dank u wel voor elkaar dat we dit ook mogen beleven en mogen bedenken. We bidden ook dat dat ons hart beroert en ook bezighoudt voor de komende dagen, misschien wel langer. We willen u bidden om uw bijzondere zegen ook over dit stuk uit uw woord. Door uw Heilige Geest, maar uit genade. Amen. Amen.